Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 102e psalm het eerste en het zesde vers. Hoor, o Heer, verhoor mijn smeken, laat me uw bijstand niet ontbreken, en ik zie in rouw en ongenuchten al mijn dagen mij ontvluchten. 1 en 6 van 102. Wij lezen het woord Gods uit de brief aan de Hebreeën. En daarvan het 12e hoofdstuk, de eerste 13 versen. De Hebreeënbrief, hoofdstuk 12, de eerste 13 versen. En na de schriftlezing zingen we Psalm 119, vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. 119 vers 25. Wij lezen dus hoofdstuk 12 van de brief aan de Hebreeën, het eerste deel. Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op de overste leidsman en volleinder des geloofs, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Want aanmerkt deze die zodanig een tegenspreker van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. En gij hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt: mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heren en bezwijkt niet als gij van hem bestraft wordt. Want die de Heren lief heeft, kastijdt hij. En hij geeselt een iegelijk zoon die hij aanneemt. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Want wat zoon is er die de vader niet kastijdt? Maar indien gij zonder kastijding zijt, welke allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden en niet zonen. Voorts, wij hebben de vaders onzes vleeses wel tot kastijders gehad en wij ontzagen hen. Zullen wij dan met niet veel meer de vader der geesten onderworpen zijn en leven? Want genen hebben ons wel voor een korte tijd, nadat het hun goedacht gekastijd, maar deze kastijdt ons tot ons nut, opdat wij zijner heiligheid zouden deelachtig worden. En alle kastijding, als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid, degenen die door dezelfde geoefend worden. Daarom richt wederop de trage handen en de slappe knieën, en maakt rechte paden voor uw voeten, opdat het geen kreupel is, niet verdraaid worden, maar dat het veel meer genezen worden. Wij willen samen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, laten we eerst Gods aangezicht zoeken in het gebed. Is voorbeden gevraagd voor mevrouw Scheers, dochter van zuster Verhagen, die met verlof uit Nigeria in Nederland is en die deze week een hele ernstige operatie moet ondergaan in een ziekenhuis in Amsterdam. En we willen in onze voorbeden ook weer gedenken aan zuster Jo den Boer, die ook al maar minder wordt. En u neemt het mij niet kwalijk als ik in de voorbeden ook vanavond mijn vrouw weer betrek, die ook achteruit gaat. Groot en heerlijk God, we zoeken vanavond uw heilig aangezicht in gebed en smeking, nu wij voor de tweede maal samen zijn rondom uw woord en getuigenis. En nu wij opnieuw in de gelegenheid zijn om te vernemen wat van uwentwege geopenbaard is. En wat op grond van uw openbaring ook aan ons mag worden doorgegeven en wat in het midden der gemeente mag worden verkondigd. We danken uw grote naam, Heere, voor het voorrecht dat wij weten wie gij zijt en wat gij werkt, omdat gij dat bekend gemaakt hebt, omdat gij daarvan gesproken hebt en omdat die boodschap in al zijn met al zijn facetten en in al zijn rijkdom zo in het midden der gemeente ook mag worden uitgestald. En vanavond mogen wij opnieuw een van die dingen gaan bespreken die ons uw woord zegt en die te maken heeft met het feit dat gij een volk hebt op deze aarde, een volk door u tot kinderen en erfgenamen aangenomen. Heren, wat is dat op zich al een zegen dat er een volk des Heren is. Dat hebben ze niet aan zichzelf te danken, maar dat hebt gij ze gemaakt. Wat een zegen dat er mensen zijn die net als alle anderen van nature kinderen des toorns waren. Maar nu door dat verzoenend werk van de Heere Jezus Christus met God zijn verzoend. En door u zelf kinderen Gods genoemd worden. En dat apostel het kan getuigen, ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, dat wij kinderen Gods genoemd zouden worden. O Heere, dat bewijst dat Gij een heerlijk werk verricht in deze wereld. Dat Gij een heerlijk oogmerk hebt. En dat dat van eeuwigheid U al voor de aandacht stond, om Satans onderdanen hem te ontrukken en dat op grond van recht en in een weg van gerechtigheid en ze zo te maken, opnieuw te maken tot uw kinderen en onderdanen, tot uw eigen duur gekochte volk. En dat gij ze verleent al de rechten die bij dat kindschap behoren. En dat gij ze verleent ook dat rijke perspectief naar de toekomst toe, als u de kinderen ook noemt erfgenamen. O Heere, wij bidden van u, geef dat wij bij deze klanken van het evangelie toch in ieder geval allemaal geraakt mogen worden. Ook als we het niet kennen persoonlijk, maar dat we er dan toch jaloers op mogen worden. En als ons hart er naar uitgaat, Heere, dat we dan bemoedigd mogen worden met de boodschap dat dit in ieder geval bij u de Heere te verkrijgen is. Dat gij het geven wilt aan onwaardigen, dat gij het werken wilt in schuldigen, dat gij het uit genade verheerlijken wilt daar waar er in ieder geval geen recht op is. En dat daar nu ook al die weldaden uit voortvloeien, Heere, dat gij ze de geest der aanneming geeft en dat gij ze vaderlijk verzorgt, maar ook dat gij ze vaderlijk kastijdt. Wij bidden van u, open onze ogen op, dat wij mogen aanschouwen de wonderen die zich omtrent deze dingen in uw woord openbaren. Laat de geest die het woord heeft geïnspireerd ook in de prediking van uw woord mogen leiden. En laat die geest ook in onze harten plaats mogen maken voor die boodschap die van uwentwege tot ons komt. En laat er met name zij die uw kinderen zijn, dat woord mee mogen nemen. Dat woord mogen verstaan en overleggen in het hart. Dat woord als een vertroosting van uwentwege mogen meedragen, als een schat van uwentwege in hun handen, ja in hun hart gelegd. Heere, zorg gij dan ook voor de toepassing van uw woord en breng gij dat woord zo thuis in het hart van een ieder die luistert, dat het daar zijn werk mag doen en zijn kracht mag betonen. Er zijn er ongetwijfeld in ons midden, Heere, die geen kinderen zijn, geen kinderen Gods, en die dus ook die weldaden aan het kindschap verbonden niet kennen, die ze misschien ook niet missen, omdat ze niet weten wat het allemaal inhoudt, die er ook niet begerig naar zijn, omdat ze de rijkdom ervan nooit hebben gezien, die er ook niet om vragen of naar zoeken, omdat ze genoeg hebben aan onszelf, omdat ze leven voor zichzelf. Ach, Heere, dat doet een mens van nature, dat doen we allemaal. Er is niemand die God zoekt en we leven allemaal voor onszelf. En er is er niet één die naar God vraagt en die voor u de Heere leeft, tenzij genade het anders heeft gemaakt. En daarom, Heere, o wij bidden van u, laat die genade die alles anders maakt, ook in het leven van onbekeerden, verheerlijkt worden. Laat die genade die alles anders maakt in het leven van hen die nu nog kinderen van de vorst der duisternis zijn en die de wil van die goddeloze vader doen. Laat die genade in hun leven mogen inkomen. En laat die genade, die bekerende genade, die overtuigende genade, zo krachtig toegepast en verheerlijkt worden, dat het in hun leven inderdaad allemaal anders mag worden. Dat er geen moed, geen durf meer is om nog langer in de weg van de ongerechtigheid voort te gaan, om nog langer zonder u te leven, om nog langer het buiten u en uw genade te stellen. Heere, win gij er nog in voor uw dienst. En dan schrijven we u de weg niet voor hoe u dat doen moet, Heere. Want u gaat daarin toch uw eigen gang. En bij de een werkt u langs deze en bij de ander werkt u langs een andere weg. Maar hoe u het ook doen wilt, doe het, Heere. Doe het naar de grootheid van uw ontferming. En breng gij nog zondaren voor u op de knieën. En breng ze nog op de school uw geestes en geef ze nog dat hemels onderwijs dat strekt tot zaligheid van de ziel. Heere, wij bidden van u dat gij ons zo een gezegend uur wilt geven als wij hier vanavond bijeen zijn met diegenen die met ons meeluisteren en die door allerlei omstandigheden hier niet kunnen zijn. We dragen aan u op, Heere, allen die beproefd worden. We noemden elkaar zojuist een aantal namen van mensen die een moeilijke weg moeten gaan. We denken aan haar die in deze week een zware, ernstige, langdurige, risicovolle operatie moet ondergaan. Heere, zoudt u daarbij willen zijn? En zoudt u het alles zo willen besturen dat de uitkomst, het resultaat nog verblijdend is? Dat ze er niet alleen door mag komen, maar dat ze er goed door mag komen. En dat ze baat mag hebben bij de behandeling en dat er geen ernstige gevolgen zullen overblijven. Wees ook met haar familieleden, haar man en de anderen die ongetwijfeld spannende dagen meemaken en bijzonder ook als die operatie plaats zal vinden. Heere, geef dat zij met elkaar veel mogen vertoeven aan de troon van uw genade, want daar zullen zij het toch ook moeten zoeken. En vandaar zullen zij het toch ook moeten ontvangen. En wilt gij hen zo in deze dagen dan gedenken en ondersteunen met uw gunst. Gedenk ook zuster Den Boer die al minder wordt en achteruit gaat, zwakker wordt. Heere, laat zij in haar de afbraak van deze aardse tabernakel toch veel mogen bezig zijn met de dingen die gij in uw woord geopenbaard hebt ten aanzien van het heil dat gij voor al uw volk en kinderen hebt weggelegd. En geef haar daar iets van te beleven en te ondervinden, Heere. En wees haar nabij in de afbraak van dit aardse huis. En geef dat zij het alles in uw handen mag en kan geven. En u ook in deze weg kan en mag volgen. En het alles uit uw handen mag aanvaarden wat gij over haar beschikt. Heere, gedenk haar nog naar de rijkdom van uw ontferming. En wees ook met haar die we elkaar noemden, Heere, die ook een ernstige ziekte heeft en steeds weer nieuwe teleurstellingen moet incasseren. En die ook wat de uiterlijke verschijningen betreft minder en zwakker wordt. Heere, laat het ook haar ondervinding mogen zijn dat u altijd door aan haar denkt. En dat zij met de haren geweten mag gesterkt te zijn en ondersteund te worden door u, die God, die nooit begeven zult en nooit verlaten zult en nooit beschamen zult die het van u verwachten. En wees gij dan ook met haar, Heere, en gedenk aan het woord gesproken tot haar hart. Geef uw zegen, ook over de middelen die gebruikt worden. En kon het zijn, Heere, dat zij het mag ondervinden, dat gij nog een helper en een toevlucht zijt in de dag der benauwdheid. Doe gij dan naar uw welbehagen, maar doe gij dan ook naar de trouw van uw verbond en naar dat onveranderlijke van uw beloften en uw toezeggingen. Heere, wees gij ook met onze koningin, die ook ziek is en ziek uit het buitenland thuis moest komen in de afgelopen week. Spaar haar voor haar man en kinderen, spaar haar ook voor ons land en volk. En geef dat ook in haar leven deze beproeving, deze tegenheid, nog een gezegende vrucht mag afwerpen. Dat ze het weten mag, niet alleen bij u te mogen schuilen voor de noden van het lichaam, maar dat ze u ook mag kennen als die getrouwe God en zaligmaker die ook tot haar uw handen uitbreidt en het ook tot haar zegt: wend u tot mij en wordt behouden, want ik ben God en niemand meer. Zegen ons koninklijk huis. Gedenk hen met elkaar. Gedenk gij onze regering. Geef wijsheid om te besturen. Geef ook gehoorzaamheid om te regeren naar de eis van uw woord. Geef gehoorzaamheid, Heere, om u de Heere meer te gehoorzamen dan mensen. Om te rekenen niet met wat onze samenleving zo langzamerhand vindt, want dat is een ontkerstende samenleving. Maar om te rekenen met wat u ervan vindt en wat u ervan denkt en wat u ervan zegt. En laat zo ook in de regering, bij overheid en bij onderdanen, ja ook bij ons volk, het besef weer mogen gaan leven dat gij God zijt. En dat gij van al uw schepselen tot al uw schepselen zegt: dient den Heere. Heere, zo leggen wij onze noden voor u neer. En wij bidden u dat gij ze genadig wilt vervullen. Dat u uw gunst nog wilt bewijzen, dat u uw zegen nog wilt geven, onverdiend, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 94ste psalm, het 6e, 7e en 8e vers. Psalm 94, vers 6. Nee, dwaas, de Heer weet uw gedachten, dat ze ijdel zijn bestuur verachten. En vers 7 en ook vers 8. Gemeente, er is nog één voorrecht verbonden aan het kindschap Gods, wat wij met elkaar zullen gaan bespreken. U weet, we zijn bezig met een aantal preken over datgene wat het woord van God ons bekend maakt omtrent het kindschap, de aanneming tot kinderen. De Heere heeft in zijn woord her en der dingen gezegd over de aanneming tot kinderen, over het feit dat hij een volk heeft en dat dat volk zijn volk is en dat de leden van dat volk zijn kinderen en erfgenamen zijn, dat dat volk het huisgezin Gods is. En aan dat volk, aan die kinderen, heeft de Heere dus voorrechten gegeven, legale, wettelijke voorrechten en ook ondervindelijke voorrechten. We zijn bijna aan het eind van de overdenking van deze stof. We hebben de twee legale wettelijke voorrechten overdacht. Het erfgenaam zijn en het broeder zijn, het lid van het huisgezin zijn. En we hebben twee van die ondervonden, van die bevindelijke voorrechten overdacht. Namelijk dat de Heere al die kinderen de geest der aanneming tot kinderen geeft. We stonden daar tweemaal bij stil. Vorige week hebben we erop gelet dat de Heere de belofte gegeven heeft aan al die kinderen dat hij ze vaderlijk verzorgen zal. En dan is er, naar mijn gedachte in de schrift, nog één voorrecht dat ook waard is om behandeld te worden. En dat is dat de Heere al zijn kinderen ook vaderlijk kastijdt. U zult zeggen, is dat een voorrecht? Kastijdingen, kun je dat een voorrecht noemen? Is dat niet eerder een zaak van smart? Jawel, jawel. Zo vinden we dat ook in de Bijbel. Alle kastijding, als zij tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Maar ik blijf het toch een voorrecht noemen. Als de Heere een mens kastijdt, en ik hoop dat de prediking van vanavond, en zo de Heere wil ook volgende week zondag, want dan gaat het over hetzelfde onderwerp, omdat de stof te ruim, te breed is om in één keer behandeld te worden. Ik hoop dat de prediking over deze stof u dan toch tot andere gedachten mag brengen, en dat u echt zult gaan zien dat het een voorrecht is dat de Heere zijn kinderen kastijdt, maar dat hij dat dan doet, zoals een vader doet. We stonden dus stil bij de belofte dat de Heere de zijnen als een vader verzorgen zal. En daar zou iemand de gedachte uit kunnen krijgen dat het dan ook altijd goed zal gaan met die kinderen. Goed in de zin dat ze altijd voorspoed zullen hebben. Als de Heere dat toch immers zegt, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Als de Heere dat toch zegt, ik denk aan een aantal woorden die vorige week onze aandacht hadden. Uw vader weet dat gij al deze dingen behoeft, vrees dan niet, gij gaat vele musjes te boven. Als de Heere dat dan in zijn woord zegt, zoals Paulus dat aan de Filippenzen schrijft, doch mijn God zal al uw nooddruft vervullen in heerlijkheid in Christus Jezus. Nu, dan gaat het toch zeker altijd goed met het volk des Heren, met de kinderen Gods, dan zullen die toch wel altijd voorspoed hebben. En toch is dat niet een juiste conclusie, want dezelfde schrift die ons zegt, mijn God zal al uw nooddruft vervullen, de Heere zorgt voor al de zijnen, diezelfde schrift zegt ook, velen zijn de tegenspoeden van de rechtvaardigen. Hoe kan dat dan? Strijdt het een dan niet met het ander? Is die beproeving, zijn die tegenspoeden dan niet in strijd met de beloofde vaderlijke zorg en de liefderijke trouwe verzorging? Waarom zijn Gods kinderen dan niet altijd gelukkig? Wel, dat was het probleem van de Hebreeën ook. Aan wie deze brief, waaruit de schriftlezing vanavond tot ons kwam, geschreven is. Dat was het probleem van die Hebreeuwse christenen. Die hadden in de Heer Jezus geloofd. Het waren Joden van afkomst. Maar ze waren onder de prediking van de apostelen of van hun helpers tot het geloof in de Heer Jezus gekomen. En toen begonnen voor hen pas recht de moeilijkheden. Toen begonnen ze vervolgd te worden door hun broeders naar het vlees, de Joden die niet in Christus geloofden. Toen moesten ze de beroving van hun goederen aanzien. Toen werden ze veracht. Toen waren ze in één keer niet meer in tel. Toen werd in één woord het leven zwaar voor hen. En dat stelde hen bitter teleur. En dat bracht hen tot allerlei twijfel, tot allerlei vrees. Ze hadden gedacht, echt typisch Joods, zoals je dat in het Oude Testament ook wel terugvindt. Ze hadden gedacht dat als zij zo de Heere zouden dienen naar die nieuwe leer die zij hadden gehoord en die ze hadden aangenomen, die in hun hart een plaats gekregen had, dat de Heere hen dan bijzonder nog meer dan vroeger zou zegenen. En nu ondervinden ze dit: teleurstellingen, vervolgingen, beroving, verachting. Hebben ze dan toch, zo denken sommigen onder hen, een verkeerde keus gedaan, een verkeerde stap gezet? Hebben ze er dan toch fout aan gedaan toen zij, naar de prediking luisterend, inderdaad hebben geleerd om alleen hun zaligheid van de Heer Jezus Christus te verwachten? En hebben ze dan inderdaad onjuist, onterecht, eigenlijk gebroken met al die ceremoniële wetten die Mozes hun gegeven had en die zij van de vaderen overgeleverd gekregen hadden? Is het verwijt dat hun van de kant van de Joden, hun vroegere broeders, gemaakt werd dan terecht als die Joden hen zeggen dat ze ontrouw geworden zijn en dat daarom Gods gunst niet op hen rusten kan? En zo is er onder die Hebreeën gevaar dat ze terug zullen vallen, dat ze weer naar de eerste beginselen zullen terugkeren en dat zij op een, ja, toch weer gaan steunen en vertrouwen op de werken der wet. En daarom de schrijver van deze brief ziet dat gevaar. Hij ziet het gevaar van terugvallen. Hij ziet het gevaar dat ze verachteren in de genade. En nu schrijft hij deze brief als een aansporing om vol te houden. En om zich niet te laten verschrikken door de beproevingen die nu gekomen zijn en de tegenslagen die er in hun leven gekomen zijn. Hij wijst in de eerste plaats, en dat denk ik maar aan het 11e hoofdstuk, aan al die geloofshelden die hij één voor één zo even voor de aandacht brengt. En dan noemt hij uit het leven van die verschillende geloofshelden op dat zij in hun leven ook allerlei beproevingen moesten ondergaan. Abraham, die eerst geen kinderen kreeg met Sara, en wat is dat een beproeving voor hem en voor Sara geweest. En later, toen hij wel een kind had, toen moest hij dat op bevel van de Heere gaan offeren. Wat een beproeving was dat voor Abraham. En zo zijn er meer van die mensen uit vroeger tijd geweest die de beproeving, de toetsing van hun geloof moesten meemaken, die in het vuur geweest zijn, die in het water geweest zijn en al met al, ze hebben het niet gemakkelijk gehad. En dan zegt hij, en dan kom ik bij het hoofdstuk waar we vanavond de schriftlezing uit hadden, het 12e hoofdstuk. Nu, als er dan zo'n wolk van getuigen om ons heen ligt. Een wolk van getuigen van mensen die het ook allemaal in de beproeving geleerd hebben. Een wolk van getuigen, mensen namelijk die in hun leven hebben ondervonden veel wederwaardigheden, veel rampen zijn des vromen lot. Ook het andere, het vervolg, maar uit die alle redt hen God. Als we dan zo'n wolk van getuigen rondom ons hebben liggende, wees dan niet versaagd als u in de hitte der beproeving terechtkomt. Trek u dan niet terug uit de loopbaan, maar leg dan af alle last en de zonde die ons richtlichtelijk omringt. En loop de loopbaan die u is voorgesteld. Niet alleen denkend aan die vele getuigen die om ons heen zijn en die eenzelfde weg moesten gaan, maar vooral ook ziende op Jezus, de overste leidsman en de volleinder des geloofs. En heeft hij ook niet de weg van de kastijding moeten gaan? De vreugde die hem voorgesteld was, verhinderde hem juist. Die nam niet weg het kruis dat hij dragen moest. En hij heeft het tegenspreken in zichzelf moeten verdragen. Nu ziende op hem en ziende op die vele getuigen, zegt de schrijver aan de lezers van deze brief, verflauw en bezwijk dan niet in uw zielen. En dan zegt deze vervolgens hoe het komt naar zijn gedachte, dat zij dreigen te verflauwen en te bezwijken. Ze kunnen wel zeggen, ja, maar die tegenspoeden dan, waaruit zijn die dan te verklaren uit Gods ongenoegen? Nee. Waar komt het nou vandaan dat ze zo moedeloos zijn? Waar komt het nou vandaan dat ze op het punt staan te bezwijken? Ze hebben iets vergeten. Er was iets wat ze konden weten, maar waar ze niet aan gedacht hebben. En wat was dat dan? Een woord uit Spreuken. En dat hadden toch zeker die Hebreeuwse christenen die van de jeugd aan in de schriften onderwezen zijn kunnen weten. Dat zegt de schrijver ook. Gij hebt vergeten, vers 5, De vermaning die u tot u als tot zonen spreekt, mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heren en bezwijk niet als gij van hem bestraft wordt, want die de Heere lief heeft, kastijdt hij en hij geestelt een iegelijk zoon die hij aanneemt. En dat is niks anders dan een citaat uit Spreuken 3 vers 11 en 12. Een vermaning uit Salomo's pen die al spreekt van kastijding. Een kastijding die komt juist over de kinderen. De kinderen Gods. Salomo sprak dat woord in zijn tijd en hij begint met mijn zoon. Maar wat doet de schrijver aan deze Hebreeënbrief? Hij neemt dat woord mijn zoon dat Salomo adresseert aan zijn leerling of aan zijn eigen letterlijke zoon. Maar de Hebreeënbrief schrijver die neemt die adressering mijn zoon en hij past die toe op de Hebreeuwse christenen en hij zegt die vermaning die u vergeten bent, waar u niet aan gedacht hebt, dat woord uit Spreuken 3, die vermaning spreekt tot u, christenen uit de Hebreeën, als tot zonen. Zo beziet God u. Zo behandelt de Heere u ook. Als zonen, als zijn geliefde kinderen. Ja, zo behandelt de Heere al zijn volk, als zijn geliefde kinderen. Ook die christenen in de dagen waarin deze brief geschreven werd. Want het waren mensen die waarachtig tot God bekeerd waren. Het waren mensen die op de enige wijze waarop dat kan tot kind van God waren aangenomen. Hoe dan? Nou, moet ik u dat allemaal weer zeggen? Johannes 1, vers 12. Zovelen hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, die in zijn naam geloven, die niet uit den bloede, nog uit de wil des vleeses, nog uit de man geboren, maar uit God geboren zijn. Dat was er met die Hebreeuwse christenen gebeurd. Daar was het evangelie van de Heere Jezus Christus gebracht. En de geest had zich bij dat woord gevoegd. En de geest had dat woord ingedragen in hun leven. En die Christus die hen voorgesteld was, die naam, die enige naam, die naam zo heilig, groot en goed die hen gepredikt is. En in die naam was hen de zaligheid voorgesteld. Die naam hadden zij leren geloven en op die zaligmaker hadden zij leren hopen en hem hadden zij in het geloof leren omhelzen. En zo hadden zij macht, zo hadden zij bevoegdheid ontvangen om kinderen Gods te wezen, om zich ook als kinderen Gods te gedragen en te uiten. En dat andere, dat was er bij die Hebreeuwse christenen ook gebeurd, dat de Heere de geest der aanneming tot kinderen in hun harten had uitgezonden. En nu zijn zij door die geest geleid en nu worden zij door die geest bestuurd en geregeerd. En nu getuigt die geest met hun geest dat zij kinderen God zijn, geestelijke mensen dus, die de geest als gave Gods mochten ontvangen en die verbondenheid mogen kennen aan het voorwerp van het zaligmakend geloof, met name de Heere Jezus Christus. En zo behandelt God hen. Zo spreekt hij hen aan, zo richt hij zijn woord ook tot hen, dat woord der vermaning dat tot hen spreekt als tot zonen. En dan, wat zegt dat woord dan? Wel, dan zegt dat woord dit, dat het juist de kinderen zijn. En daarom overkomt het die Hebreeuwse christenen, die gekastijd worden. Want dat doet de Heere met al zijn kinderen. Zo goed als dat hij ze allemaal verzorgt met al de nooddruft van lichaam en ziel. Gij gaat vele musjes te boven. Zo goed gaat hij ze allemaal kastijden. Dat zegt dat woord der vermaning toch al. Want die de Heere lief heeft, die kastijdt hij. En hij geestelt niet enkele zonen die hij aanneemt, maar een iegelijk zoon die hij aanneemt. En het is zelfs zo, zegt de schrijver van deze brief, aan haar aanleiding van dat woord uit Spreuken, het is zelfs zo dat als er geen kastijding is, wij daarin het bewijs hebben dat we ook geen kinderen zijn. Maar bastaarden. Onwettige kinderen. Wat we van onszelf ook denken en hoezeer we onszelf ook meerekenen en meebegeren te tellen. Als er geen kastijding is, is dat het bewijs dat er geen kindschap is. Dan zijn wij geen kinderen, maar dan zijn we bastaarden. Maar dan moeten we wel goed weten, en dat moeten ze daar bij de Hebreeën ook goed weten, wat dat dan precies is, kastijden. Want je kunt er toch mee in conflict komen. En je kunt ook nog een keer zeggen, zie, ja, wij hebben die kastijdingen, maar als het erop aankomt, heel de wereld weet van wat lijden is en iedereen heeft, als het erop aankomt, tegenspoeden. Het mag een tijd goed gaan, maar dan komen toch de tegenspoeden en iedereen heeft het paradijs achter zich. En daar keert hij toch zomaar niet in terug. Jawel, jawel, laat het dan zo wezen. Enerlei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze. Enerlei. Maar toch al ervaren ze enerlei, er is verschil. Als de een ziek wordt, is dat nog niet hetzelfde als wanneer de ander ziek wordt. Als de een de beroving van zijn goederen moet meemaken, is dat nog niet hetzelfde als wanneer de ander dat ook moet meemaken. Als de een verdrukt en veracht wordt, is dat nog niet hetzelfde als wanneer de ander verdrukt en veracht wordt. Want laat het dan het lot van alle mensen zijn, dat er verdrukkingen en beproevingen en benauwdheden en ziekten en mislukkingen en teleurstellingen zijn. Er is toch wel een groot verschil wat voor mens u daar voor u hebt. Er loopt immers een scheidslijn door de mensheid. Een grote scheidslijn. En dat is de scheidslijn die scheiding maakt tussen de kinderen Gods en de kinderen der wereld. Of anders gezegd, tussen de kinderen Gods en dan moet dat woord eruit, de vijanden Gods. Want iemand die geen kind van God is, hoe vroom, hoe godsdienstig hij ook leeft, hij is nog steeds een vijand van God. Nou ondervinden die kinderen en die vijanden hetzelfde. Zo goed als dat de Heere ook goed is over beide, regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen en zijn zon doet opgaan over bozen en goeden, zo komen ook de straffen, de moeite, de zorgen over heel de mensheid. En toch is er een geweldig verschil. Voor de kinderen zijn dat kastijdingen. En voor de vijanden zijn het straffen. Tijdelijke, straks eeuwige straffen. En wat maakt nou het verschil wel, de positie die deze mensen tegenover God en de positie die God tegenover die mensen heeft? Wat is God voor zijn kinderen? Een vader. En wat is God voor zijn vijanden? Een rechter. En u komt uit dezelfde hand, dezelfde tegenslag tot twee verschillende mensen, maar bij de een komt het uit een vaderhand en bij de ander komt het uit de hand van de rechter. Bij de een is het omdat God zijn recht handhaaft, zijn vijanden. En bij de ander is het omdat God uit liefde handelt. Bij de vijanden is het bedoeld als straf, als vergelding. Bij de kinderen is het bedoeld als correctie. En als God het een over zijn vijanden brengt, dan doet hij dat omdat hij zijn recht lief heeft. En dat handhaaft, dat recht dat geschonden is. En als God hetzelfde, wat het dan ook is, over zijn kinderen brengt, dan doet hij dat niet omdat hij zijn recht handhaaft en lief heeft, maar omdat hij dat kind lief heeft. En dat maakt het verschil. En omdat ze dat verschil niet zagen, zijn die Hebreeuwse christenen helemaal in de war geraakt. Toen zij de kastijdingen kregen en toen werden ze wankelmoedig en toen gingen ze vrezen dat God zijn gunst had ingetrokken. En toen gingen ze vrezen dat God op hen vertorend was en dat de Heere met hen kwam afrekenen. En toen zochten ze de oorzaak in hun loslaten van de ceremoniële eredienst en al die dingen meer. Maar de schrijver van deze brief moet dat allemaal herstellen. En hij zegt dat het is ten diepste daar. Daar ligt de fout, jullie zijn vergeten de vermaring die tot u als tot zonen spreekt. Hoe komt het dan dat wat de Heere voor de een als straf bedoelt, dat de Heere dat voor de ander als kastijding bedoelt? Als de Heere de een onder de roede brengt en de Heere de ander onder de roede brengt, waar komt dat verschil dan vandaan, gemeente? Als God zijn vijanden onder de roede brengt, dan doet hij dat om ze te tuchtigen. En als God de zijnen onder zijn roede brengt, dan doet hij dat om hen te heiligen. Dat is het verschil. Eigenlijk zijn er twee verschillende roeden. Want die roede waarmee hij tuchtigt, die roede waarmee hij straft, die heeft God voor zijn volk niet meer. Waar is die dan gebleven? Mag ik het zo zeggen? Die heeft die stuk geslagen op de rug van zijn eigen zoon. De roede waarmee hij zijn vijanden slaat, zoals de tweede psalm zegt, als pottenbakkersvaatwerk, die heeft hij voor zijn volk niet meer. Want ten volle heeft de Heere Jezus Christus die straf voor al zijn kinderen gedragen. En de enige roede die God voor zijn volk nog heeft, dat is de roede der correctie. De roede van de kastijding. Dat valt niet mee. Dat is een andere zaak. Dat valt niet mee, want wat is dan kastijding? Gemeente, dat is alles wat pijn doet in je leven. Dat is alles wat smart veroorzaakt. Zo staat het hier ook. Alle kastijding die tegenwoordig is, is geen zaak van vreugde, maar van droefheid. Het is nooit een zaak waar je van vreugde over opspringt. Het is een zaak waaronder je lijdt. Waaronder je smart draagt. Het is een zaak die ook de neiging heeft in zich om moedeloos te maken. Vandaar dat hij zeggen moet, deze schrijver, daarom richt op de trage handen en de slappe knieën en maakt weer rechte paden voor uw voeten, opdat het geen kreupel is, niet verdraaid worden, maar dat het veel meer genezen worden. Oh, en dan kan dat van alles zijn, wat kan de Heere allemaal al niet gebruiken in het leven van zijn kinderen om te kastijden. Er kan ziekte voor zijn. Gebruikt. Er kan financieel verlies voor worden gebruikt. Financiële stroppen of tegenspoeden. Daar kan bespotting en verachting in de wereld mee gemoeid zijn. Daar kan vervolging mee gemoeid zijn. Daar kan het verbergen van Gods aangezicht mee gemoeid zijn. Zodat we zeggen, klagen met Job, ga ik voorwaarts, ik zie hem niet, ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Maar in ieder geval, het is nooit een zaak van vreugde, maar van droefheid. En daar lijden Gods kinderen onder. Daar zuchten ze onder. Daar hebben ze ook niet altijd maar het rechte zicht op. Zaak van droefheid te zijn. Maar vergeet u het niet, als die kastijdingen komen, dan komen ze omdat God hen lief heeft. Zo staat het er toch? Omdat hij ze lief heeft, die de Heere lief heeft, die kastijdt hij.
En de Heere heeft ze zo lief, dat er in Spreuken staat dat hij een behagen in hen heeft. Weet u, dat wil zeggen de Heere Jezus, de Heere, de God, heeft als vader zijn kinderen op een bepaalde manier lief die vergelijkbaar is met de liefde die hij tot zijn enig geboren veelgeliefde zoon heeft. Ja, er is onderscheid, er blijft onderscheid, want dat is de enige natuurlijke zoon van God. Maar wat de Heere van zijn zoon zegt, dat zegt hij toch ook van allen die om Christus wil tot kinderen zijn aangenomen. Wat heeft hij van zijn zoon gezegd? Deze is mijn geliefde zoon in de welke ik al mijn welbehagen heb. En als u Spreuken 3 nou eens naast legt, dan ziet u dat datzelfde woord gebruikt wordt om aan te duiden hoe de liefde Gods tot zijn aangenomen kinderen is. Dat zijn kinderen in wie hij een behagen heeft. Want tenslotte zijn ze ook door en om Christus wil tot kinderen aangenomen. Nu, met zo'n liefde heeft hij hen lief. En daarom kastijdt hij hen. U zegt, maar dat begrijp ik niet. Want als je iemand toch lief hebt, dan kastijd je hem toch niet. Als je iemand lief hebt, dan doe je hem toch geen pijn. Dan veroorzaak je hem toch geen droefheid. Gemeente, zijn wij dan zo onbijbels in ons denken geworden. Beïnvloed door de maatschappij waarin wij leven, die op zoveel punten van God en zijn woord is afgeweken. Hebben we dan zo'n onjuist beeld van waarachtige liefde gekregen, dat we denken als we iemand lief hebben, dan doen we hem juist geen pijn en dan veroorzaken we hem juist geen droefheid? Zijn we dan al zo beïnvloed door die moderne opvoedingsmethoden die zeggen als je je kinderen lief hebt, dan ontzie je ze en dan geef je ze hun zin? De Hebreeënbrief kon nog uitgaan van een situatie in de gezinnen daar in Palestina en ergens anders in de wereld, waarin inderdaad de kinderen nog gekastijd werden. Niet omdat die vaders een hekel aan die kinderen hadden. Niet omdat die vaders aan hun kinderen hun tomeloze woede eens wilden koelen, dat zal ook wel gebeurd zijn, maar dat is niet bijbel. Maar die correctie die via de kastijding aan de kinderen werd toegediend, en hun vader bemoeide zich niet met iemand die niet tot zijn gezin behoorde. Dat behoorde hij althans niet te doen, zich daarmee te bemoeien. Maar de kastijding die de kinderen toegediend werden, die waren, zo staat hier, tot hun nut. Niet om die vader een gelegenheid te geven zich uit te leven op de rug van zijn kinderen. Maar op die kinderen moest een goed stempel gezet worden. Opdat zij tot hun nut gekastijd straks ook in het maatschappelijke leven een verantwoordelijke plaats konden innemen. En dat zijn wij vandaag in onze onbijbelse tijd ook totaal kwijt geworden, geraakt. En geen wonder dat mensen bij het minst of geringste staken en klagen en murmureren, want in hun jeugd waren ze gewend om altijd hun zin te krijgen. En er was nooit een roede om hen in bedwang te houden. En er was nooit een correctie om hen in het pad te krijgen, tot hun nut. En nu zie je de ellende, de hele maatschappij ligt overhoop, omdat het gezin niet functioneerde, ook in dit opzicht niet. Maar laat de wereld dan een onbijbels principe van liefde zijn gaan koesteren. Dat weke, teerhartige, ellendige soort van liefde dat altijd maar zijn zin geeft en nooit nee durft te zeggen. God is zo niet. Gods vaderschap houdt niet rekening met wat dat kind altijd wil hebben. O, als de Heere zijn kinderen zo zou opvoeden dat hij ze altijd gaf wat ze wilden hebben. Als ze maar riepen tot hem dat hij ze hun zin zou geven om van het geroep en van het gezanik, mag ik het eens zo zeggen, af te zijn, dan zouden Gods kinderen verwende kinderen zijn. En dan zouden zijn kinderen nooit in het spoor van de heiligmaking leren gaan.
Maar de Heere denkt niet aan wat die kinderen graag willen hebben. Maar hij is gericht op hun nut. Op hun welzijn. En waarom zijn die kastijdingen er dan? Die helemaal niet in strijd zijn met de liefde Gods. Oh nee, die juiste liefde Gods bewijzen. Waarom zijn die kastijdingen er dan? Dat heeft de Hebreeën schrijver toch ook gezegd. Dan heeft hij eerst die vergelijking gemaakt met onze vaders. Voorts, vers 9, wij hebben de vaders van ons vlees wel tot kastijders gehad en wij ontzagen hen. Zullen wij dan niet veel meer de vader der geesten onderworpen zijn en leven? Want genen hebben ons wel voor een korte tijd naar het hun goedacht gekastijd, maar deze kastijdt ons tot ons nut. En daar komt het doel. Opdat wij onze zin zouden krijgen, verwend zouden worden, altijd maar nieuwe gunstbewijzen van de Heere zouden krijgen, altijd maar opnieuw zouden ondervinden dat de Heere op ons hulpgeroep direct tot hulp gereed staat en altijd maar geeft wat we willen hebben in de natuur en in de genade. Nee, opdat wij zijner heiligheid zouden deelachtig worden. En dan het volgende vers maar weer opnieuw. En alle kastijding als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Degenen die door dezelfde geoefend zijn. Dat heeft God in het oog. Dat. En dat had de Heer, dat zijn we ook vergeten, denk ik. Maar dat had de Heere op het oog toen hij zijn volk uitverkoos in Christus. Wat? Hun zaligheid? Nee. Hun heiligheid. Opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn, Efeze 1. Uitverkoren, opdat wij heilig zouden zijn. Niet zalig zouden worden, dat ook. Maar Gods eigenlijke doel met de verkiezing van zijn volk is dat hij ze heilig wil hebben. En Romeinen 8 zegt hetzelfde. Degene die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij ook geroepen den beelde zijn zoons gelijkvormig te worden. En hier hebben we het op dat wij zijner heiligheid zouden deelachtig zijn. Gemeente, de Heere neemt ze op in zijn familie, in zijn gezin. En zoals ik u al meer gezegd heb, zeg ik het opnieuw. Dat gezin heeft één speciale, duidelijke, alles overheersende, opvallende familietrek. En dat is, wees heilig, want ik de Heere uw God ben, heilig. En nu is het welbehagen des vaders om zijn kinderen zo op te voeden dat ze die familietrek meer en meer gaan vertonen. Dat ze zijner heiligheid zouden deelachtig worden. En dat lukt deze vader niet door hen alleen maar hun zin te geven. Dat lukt deze hemelse vader niet door zijn kinderen alleen maar liefderijk te verzorgen en beloften en bemoedigingen te geven. Wil hij dat doel bereiken, dat die vreedzame vrucht der gerechtigheid er in hun leven is? Wil hij dat doel bereiken, dat zij den beelden zijn zoons gelijkvormig zullen worden? Wil hij dat doel bereiken, dat zij zijner heiligheid zouden deelachtig zijn? Dan moet hij ze behalve met al de nooddruft van lichaam en ziel verzorgen. Ook tot hun nut kastijden. Hoe komt dat? Omdat dat zoeken, dat streven, dat jagen naar heiligmaking lang niet altijd zodanig in hun leven aanwezig is als dat het er behoorde te zijn. En omdat ze zich met zulke ijver om God te dienen niet begeven als ze schuldig zijn. En omdat ze vaak dat jagen naar heiligmaking maar nalaten en dan de familietrek niet vertonen. En allerlei zonde en zwakheid in hun leven maar laten bestaan,
Wij struikelen allen in velen. En wat een ellendigheid en wat een verkeerdheid en wat een ongodsdienstigheid en wat een, ja, ik moet ook zeggen, goddeloosheid. Laten ze maar voortwoekeren in hun hart, dat toch door de genade Gods een kinderhart geworden is, maar dat lang niet altijd als een kinderhart zich openbaart. Wat een verkeerdheid is er in dat bestaan dat toch in beginsel een vernieuwd bestaan geworden is, maar waar zolang ze in het lichaam des doods zijn nog zoveel in is overgebleven dat met de heiligheid van Gods huis in strijd is. Kan dat zo blijven? Kan dat zo blijven? Die zonden en die zwakheden en die ellendigheden, kunnen die daar maar blijven bestaan? Die hoogmoed? Die eigen gerechtigheid? Dat zelfvertrouwen? Die wereldsgezindheid? Die geestelijke traagheid? Die gearriveerdheid? En al die ondeugden, moet de Heere, om een ander beeld te gebruiken, het mes niet in de wijnstok zetten en gaan snoeien? En als hij dat doet, is hij dan hun vijand geworden? Als hij kastijdt, is hij dan niet meer een liefderijk vader? Als hij kastijdt, moeten we dan alleen maar spreken over de soevereine God die vrij is om te doen met zijn schepselen wat hij wil? Of mogen we dan ook blijven spreken, ja blijven spreken, van zijn vaderlijke liefde, die ook in de kastijdingen uitkomt? Als hij juist die overgebleven zonden en ondeugden gaat besnoeien. Of als hij, en dat hangt er allemaal mee samen en we zien dan ook in de schrift, dat er nogal wat verschil is in motief waarin de Heere, waarmee de Heere zijn volk kastijdt. Mag ik dat, voordat ik verder ga, even aantonen en aanwijzen? De Heere gebruikt verschillende motieven. Want als u mensen, Gods kinderen in de schrift, eens nagaat, dan worden ze niet allemaal op dezelfde manier en om dezelfde reden gekastijd. Jawel, in die zin dat de Heere bij allemaal op het oog heeft dat ze zijn heiligheid zouden deelachtig worden. Bij allemaal. Maar dan is de weg daarheen voor de een toch nog weer anders dan bij de ander. Om een paar voorbeelden te noemen. Als de Heere David kastijdt. Als de Heere David onder zijn kastijden de hand onder zijn slaande roede brengt. Zodat zijn sap verandert in zomerdroogten en zijn beenderen verouderen in zijn brullen de ganse dag. En dat lag niet alleen maar aan die roede die zo zwaar was, maar dat lag, en daar zullen we het volgende week nog wel over hebben, aan Davids onwilligheid om onder die roede te buigen. Maar als de Heere David kastijdt, dan is God nog Davids vader. Dan zal hij dat geen straffen zoals hij op de vijanden doet neerdalen. Nee, dan is de Heere nog altijd bezig om David in het pad van de heiligmaking te brengen. Dat hij zijner heiligheid zou deelachtig worden. Maar dan is dat heel concreet naar aanleiding van ernstige zonden in Davids leven. Die door de Heere bezocht worden. En David moet tot belijdenis van die zonde komen. David moet tot belijdenis van dat kwaad komen, tot waarachtige bekering. En David moet komen tot die plaats waar hij als een boeteling tot God gaat smeken. En vandaar dat die roede zo zwaar op hem drukt. Maar het is liefde die hem daar zoekt te brengen. Goddelijke liefde. Dezelfde liefde die David voor de begin van de grondlegging der wereld heeft verkoren, diezelfde liefde die David heeft opgezocht toen hij achter de schapen zat en toen hij hem goede, godverheerlijkende gedachten gaf, diezelfde liefde drijft nu David op de knieën, omdat hij onbeleden zonden in zijn leven heeft. Daarom die kastijdingen, heel concreet in verband met zonden die er liggen en die onbeleden zijn. Maar dat is niet met allemaal het geval. Denk eens aan Job. Als Job gekastijd wordt, is dat toch niet omdat er onbeleden zonden liggen, want de Heere begint ons met te vertellen in dat boek Job, mens, Godvrezend en vroom, wijkende van het kwaad, totaal anders dan David. En zeker als Job dat boek, als we dat boek Job verder lezen, dan komen wij wel dingen tegen waarin Job zondigt, waarin hij verkeerde dingen zegt. Maar dat bezocht de Heere daar niet in hem met die kastijdingen. Wat deed de Heere in het leven van Job met de kastijding? Hij zocht hem zijn heiligheid deelachtig te maken, maar in welke zin? Niet om hem op de knieën te brengen met schuldbelijdenis, maar om genaden die er in zijn leven reeds waren, des te heerlijker te laten uitschitteren. Om genade die al geschonken was, nog meer en met name voor het aangezicht van Satan, met wie God een conflict heeft in dat boek op de achtergrond. Om die genade die er al was, nog meer als goddelijke genade te laten uitstralen. En daarom moet Job in de smeltkroes. Daarom moet het goud in de oven, daarom moet Job als een diamant geslepen worden, opdat hij te heerlijke zal gaan glanzen. Dat is een totaal ander motief dat de Heere met de kastijdingen in het leven van Job heeft dan bij David. En om nog een ander voorbeeld te noemen, denk eens aan Abraham. Als Abraham gekastijd wordt in de zin van beproevingen, en wat waren het voor beproevingen, ontzaggelijk om daar je enig kind dat God in de weg van het wonder gegeven heeft nu weer aan de Heere te gaan afstaan en het kwijt te zijn. Als Abraham gekastijd wordt, dan is dat niet omdat hij zonde gedaan heeft die hij belijden moet, dan is dat niet omdat er een bijzondere genade in zijn leven nog rijker en heerlijker zal moeten uitschitteren in het oog van Satan, maar dan is dat opdat de Heere hem zou beproeven en met des te meer zekerheid weten, en opdat Abraham het ook zou weten. Want dan mag hij uit de vruchten van het geloof verzekerd worden, van de echtheid van het geloof. Nu weet ik dat gij mij lief hebt, dat gij uw enige mij niet onthouden hebt. Dat is nog weer een ander motief. En bij Paulus was nog weer wat anders. Als Paulus van de Heere de kastijdende hand krijgt, de doorn in het vlees, en Paulus heeft daaronder geleden. Een doorn in het vlees, niet maar zo'n ongelukkig ding dat je prikt, maar nee, de apostel maakt dat duidelijk. Een engel des Satans die je met vuisten slaat. Is dat omdat er in Paulus' leven onbeleden zonden waren? Nee. Is dat omdat de Heer een conflict met Satan heeft en aan Satan wil bewijzen dat Gods genade in het leven van Paulus er toch echt wel tegen kan en staande zal blijven en des te heerlijker zal gaan glanzen? Nee. Is het bij Paulus allereerst geloofsbeproeving, opdat hij uit de vruchten van het geloof, van de echtheid van het geloof verzekerd zou worden? Nee. Het is bij Paulus preventief. Opdat ik mij niet zou verheffen. Opdat hij niet zou gaan zondigen vanwege de uitnemendheid van de kennis die hem geschonken was toen hij in de derde hemel was opgetrokken. En wat zou Paulus daar de hoogte mee ingegaan kunnen zijn, ook figuurlijk. Wat zou Paulus daar een groot man mee kunnen zijn geworden. En om hem daarvoor te bewaren heeft de Heere wat gewicht aan de klok gehangen. Heeft de Heere hem een doorn in zijn vlees meegegeven? Heeft de Heere hem onder zijn roede gebracht? Er was niks te bezoeken aan zonde die onbeleden lag. Nee, maar er was bij Paulus noodzaak om hem voor de zonde te bewaren. Opdat hij zo des te beter zou kunnen dienstbaar zijn in het koninkrijk God, zoals hij geleerd had de les: mijn genade is u genoeg, Paulus. En je bent niet mijn apostel omdat je in de derde hemel opgenomen bent. En u bent niet mijn getrouwe dienstknecht omdat ik u zo hoog bevoorrecht heb, maar u bent mijn dienstknecht en u bent mijn kind omdat ik uw genade bewezen heb.
En voorts mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.
Ziet u, er is nogal wat verschil. De Heere kan inderdaad zonde bezoeken in ons leven om ons tot de belijdenis ervan te brengen. De Heere kan ook bepaalde genadegaven die hij geschonken heeft tot verdere ontplooiing brengen. En daarom is kastijding nodig. De ootmoed. De Heere plant het zaad van de ootmoed in het hart van al de zijnen. Maar je kunt moeilijk ootmoed leren als je altijd voorspoed hebt. En om dat plantje van de ootmoed te doen groeien, moet de Heere het brengen in het klimaat van de tegenspoed. Hemelsgezindheid, dat zaad plant de Heere in het hart van al zijn kinderen. Maar het plantje kan nooit groeien als je in het aardse leven altijd voorspoed hebt en het hier zo goed naar je zin hebt. En om dat plantje van de hemelsgezindheid te laten groeien en bloeien, brengt de Heere zijn kind in het klimaat van de tegenspoed. Geduld. De Heere legt het plantje van het geduld in het hart van al zijn kinderen, ook in het meest ongeduldige en dwarse en weerbarstige karakter. Maar hoe gaat het groeien als altijd alles voor de wind gaat? Als altijd alles naar je zin gaat? Nee, dan brengt de Heere door zijn voorzienigheid als een vader via zijn kastijding dat kind des Heeren in het klimaat van omstandigheden waarin dat geduld juist op de proef gesteld gaat worden. Ziekte. Tegenslag. Een moeilijk mens. Een mens met een moeilijk karakter waar je dagelijks op je werk mee om moet gaan. En dan komt het eruit. Dan komt het eruit in die oefeningen. Wat weinig christelijk echt geduld er nog maar is. En dan komt het eruit hoe zwak de genade nog maar is in het leven van Gods kinderen. En dan moet het komen, ja toch, tot het gebed, tot de schuldbelijdenis en tot het gebed dat de Heere er meer van zal willen geven. En dat de Heere rijker zal willen bedienen, omdat er nog zoveel aan ontbreekt. Of, denk even aan Paulus, dan gaat de Heere zijn volk onder de kastijdingen brengen, opdat zij zich ootmoedig zouden gedragen en zich niet zouden verheffen, als de Heere al eens genade bewezen heeft. Want er is eigenlijk niets dat zo misstaat aan een begenadigd mensenkind als wat te worden met de genade die geschonken is. En als een mens wat worden gaat met de genade, dan is er een, is die een verfoeiing voor God. En om hem daar nu voor te bewaren, gaat de Heere Paulus een doorn in het vlees steken en hem kastijding meegeven. Opdat hij zo zal kunnen functioneren in zijn dienst. Niet als een mens die wat is, maar als een mens die niets is en die geleerd heeft om te roemen in zwakheden. En de Heere kan kastijden om iemand toe te rusten. Ik denk aan Abraham. Omdat hij nog een taak voor hem heeft in dit leven. De Heere kan kastijden en oefenen en bekwamen en toerusten om hem te beter te kunnen laten functioneren op de plaats en in de taak die de Heere voor hem heeft uitgedacht in zijn dienst en koninkrijk. Gemeente, vanwege al deze motieven, kastijdingen. En vanwege al deze motieven brengt de Heere als een vader de zijnen onder de roede. Het is verootmoedigend, vindt u niet, dat ze nog kastijding nodig hebben? Dat er nog zoveel ontbreekt, dat er zoveel is wat niet deugt, wat er niet zijn mag en wat eruit moet. Het schuim van het zilver dat weg moet.
En dat er zoveel ook nog aan ontbreekt, al heeft de Heere in beginsel zijn genade verheerlijkt, dat die christelijke deugden zo slecht ontwikkeld zijn. Het feit dat we gekastijd moeten worden is een voortdurende herinnering aan dat we nog zondaars zijn. Het is verootmoedigend dat we kastijdingen nodig hebben. Maar het is ook bemoedigend dat die kastijdingen uit de hand van de Vader komen. En dat ze komen omdat die Vader vast van plan is. Vast van plan is. En zich door niets ervan laat afhouden. Vast van plan is. Om al zijn kinderen gelijk te maken aan de oudste broeder. Dat is het bemoedigende. En daarom hij kastijdt ons tot ons nut. Den beelde zijn zoons gelijkvormig wordende. En hoe we ons dan onder de kastijding hebben te gedragen, gemeente, dat is de stof voor volgende week bij Leven en Welzijn. Maar neem dit maar mee. En u, die geen kind zijt. U die geen kind zijt. Ik bedoel geen kind des Heren. U die nog een onveranderd hart hebt. U, ik noem nog even die dingen waar ik het zo pas over had. U voor wie de Heere Jezus Christus onbekend is. Die geen band aan hem hebt. Die in zijn naam ook eigenlijk niets ziet. Omdat u de nood van uw leven nog nooit, zelfs in beginsel, niet gepeild hebt. En nog nooit begrepen hebt dat u bij hem moet zijn. Bij die zaligmaker om behouden te worden. U die vreemdeling ook bent van dat werk van de Heilige Geest. Zowel in het getuigen als in het lijden en in al de werkzaamheden. Die de Heilige Geest in het hart van een wedergeboren mens verricht. U die dus nog altijd bij de vijanden hoort. Ja, er is geen verschil. Er is geen derde weg. Er is geen derde categorie mensen. Misschien uw hart er ook tegen protesteert. Als u zegt van, nou, ik ben geen kind des Heren. Dat durf ik niet te zeggen. En ik heb geen kinderhart. Dat weet ik wel. Maar ik ben toch, nee, om nou een vijand van God genoemd te worden. Dat vind ik aan de andere kant ook veel te sterk gezegd. Wat bent u dan? Als ons hart niet is ingewonnen voor de Heere en niet vervuld met liefde door des Heeren en liefde tot de Heere. Als wij niet hebben leren kennen die noodzaak van dat geborgen zijn achter Christus bloed. En als dat ons gebed en onze begeerte nooit was. Als we het zonder de Heere nog kunnen redden. En dan zijn we niet onverschillig en dan leven we ons niet uit, ik weet het wel. En dan zijn we heus nog wel fatsoenlijk en christelijk en braaf. En dan stelen we niet en we doen geen kwaad dat opvalt enzovoort. Natuurlijk, ons hart is niet recht voor de Heere. Maar dan kun je je toch geen vijand van God laten te noemen, gemeente. God noemt u zijn vijand. Waarom? Omdat u zich niet aan hem onderwerpt. Omdat u hem missen kunt. Omdat u langs hem heen leeft. Vijandschap, zit dat in een gebalde vuist alleen? Kom, zeg eens. Vijandschap, zit dat in schimpwoorden en in scheldwoorden en in lastertaal en in vloeken en in tekeer gaan en in Gods naam misbruiken zoals je dat vindt in de wereld? Ja, daar is vijandschap. Zit dat daar alleen in? Of komt onze vijandschap ook openbaar dat als de Heere ons roept en als hij klopt op de deur van ons hart en zegt doe mij open, dat we ons hart dan weer gesloten houden? Zit daar ook niet de vijandschap in? En als hij komt en zegt, hoor, dit is de stem achter u, dit is de weg, wandelt in dezelfde. En als we dan net doen alsof we niks gehoord hebben en doorlopen, en die lieflijke stem van de heiland, die nodiging van de Heere Jezus Christus via zijn woord in de wind slaan, zit daar ook de vijandschap niet in? Als we ons door hem en door zijn woord niet laten lokken en niet laten nodigen en niet laten vertederen, maar genoeg hebben aan onszelf en leven voor onszelf en toch maar voortgaan in de weg van de keus van ons eigen hart en de Heere Jezus laten wenen met bittere hete tranen over het ongelovige Jeruzalem en over uw eigen ongelovig en onbekeerlijk hart. Als we dat horen in het evangelie, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, maar gij hebt niet gewild. En als ons in dat evangelie de tranen van die bewogen heiland worden voorgesteld, en we kijken daarnaar en we horen daarnaar en ons hart blijft nog onverbroken en we kunnen nog met al onze godsdienst tevreden zijn en daar genoeg aan hebben, gemeente, ik vraag u, is dat geen vijandschap? O, stem het de Heere toch eens toe, zolang wij voor hem niet op de knieën liggen, smekend om de vrede. Zolang wij hem nog niet aanroepen in zijn Zoon Jezus Christus om genade. Zolang wij het nog zonder dat gebed van de tollenaar en de boetvaardige zondares kunnen doen. Leven we in een ongebroken vijandig bestaan. Stem het Gods woord nou eens toe. En verootmoedig u voor het aangezicht van de Heere. En smeek hem. Smeek hem bij zijn grondeloze barmhartigheid. Dat hij u, vijand van God en van uw eigen zaligheid, die genade zou willen geven dat u nou mag worden zijn kind. Amen. We zingen uit het gebed des Heren het tweede vers. Nogmaals naderen, u erkennend, u dankzeggend voor wat u in uw woord ons bekend maakt en wat u in het leven van uw kinderen doet. Want ook als zij het zouden vergeten, dan blijft u nog gedachtig aan dat doel wat u met hen had, toen u hen lief had al met een eeuwige liefde, toen u hen aan Christus gaf. Toen u hen trok uit deze tegenwoordige boze wereld, toen u hen met het geloof begiftigde. Heren, als zij het al vergeten en ze vergeten het zo menigmaal, blijft u nog gedenken aan dat oorspronkelijke plan dat u had, dat zij uw heiligheid zouden deelachtig worden. En daartoe zendt u uw roede. O Heere, wij bidden van u, geef dat als de roede er is in het leven van uw kinderen, hij ook zo gezien mag worden. Dat hij zo ook aanvaard mag worden. En dat de onderwerping rust mag geven. En dat de roede gekust mag worden, wetende dat het 's vaders hand is die hem hanteert.
en dat het vaders doel is dat ermee wordt beoogd. O Heere, leer gij al de uwen dan in oprechtheid en in waarheid u de Heere vrezen en lief hebben. En leer gij hen alles aanvaarden wat u tot hun nut over hen beschikt. En diegenen die geen kinderen zijn, Heere, ach, wat is een mens als die geen kind van God is? Dan staat hij voor eigen rekening en dan is het een verloren mens. Dan gaat hij straks ook zeker verloren. O, laten we het beseffen, Heere, één van tweeën. Eén van tweeën voor ons allemaal, kinderen of vijanden. En daarom één van tweeën kost kastijdingen of straffen. En dan zijn de straffen in dit leven nog de voorboden van de eeuwige straf ook. O God, bekeer de onbekeerden. Bekeer hen die geen kinderen zijn. En ruk hen uit boze macht en breng hen onder de heerschappij van uw woord en van de genade van dat woord. En breng hen tot de waarachtige kennis van u en van uw genade in Christus. En draag gij er zo zorg voor, Heere, dat uw woord vrucht mag hebben in ons leven. Om Jezus wil. Amen. Psalm 42, het zevende vers. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? Zijn in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.